Matthäus 19 vanaf vers 13. Toen werd de kinderkunst tot hem gebracht, opdat hij de handen hun zou opleggen en bidden. En de discipelen bestraften dezelfde. Maar Jezus zeide, laat af van de kinderkunst en verhindert hen niet tot mij te komen, want der zulken is het koninkrijk der hemelen. En als hij hun de handen opgelegd had, vertrok hij vandaar. En ziet, er kwam een tot hem en zeide tot hem, goede meester, wat zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwige leven heb? En hij zeide tot hem, wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden. Hij zeide tot hem, welke? En Jezus zeide, deze, gij zult niet doden, gij zult geen overspel doen, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, eer uw vader en moeder en gij zult uw naaste lief hebben als uzelven. De jongeling zeide tot hem, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af, wat ontbreekt mij nog? Jezus zeide tot hem, zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen, verkoop wat gij hebt en geef voor de armen, en gij zult een schat hebben in de hemel, en kom herwaarts, volg mij. Als nu de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd weg, want hij had vele goederen. En Jezus zeide tot zijn discipelen, voorwaar ik zeg u, dat een rijke bezwaarlijk in het koninkrijk der hemelen zal ingaan. En wederom zeg ik u, het is lichter dat een kemel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke ingaat in het koninkrijk Gods. Zijn discipelen nu, dit horende, werden zeer verslagen, zeggende, wie kan dan zalig worden? En Jezus hen aanziende zeide tot hem, bij de mens is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Toen antwoordde Petrus en zeide tot hem, zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd, wat zal ons dan geworden? En Jezus zei tot hen, voorwaar ik zeg u dat gij, die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. En zo wie zal verlaten hebben huizen of broeders of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers om mijns naams wil, die zal 100-voud ontvangen en het eeuwige leven beërven. Maar vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten. Tot zover. In het schriftgedeelte worden wij geplaatst ineens midden in de uiteenzettingen zoals we die hier vinden in het Matthäus Evangelie. En het zal duidelijk zijn dat ook de woorden die wij nu zojuist gelezen hebben, dat die rechtstreeks aansluiten bij wat in de voorgaande hoofdstukken uiteengezet is. En in het bijzonder natuurlijk ook bij het gedeelte wat er onmiddellijk aan vooraf gaat. In het algemeen, in de voorgaande hoofdstukken wordt weliswaar gesproken over het koninkrijk der hemelen, dat nabijgekomen is, enzovoorts. Maar neem niet weg dat de uitspraken die de Heer Jezus over dat koninkrijk doet, dat het uitspraken zijn waarin wordt aangekondigd dat dat koninkrijk weliswaar zou aanbreken, maar op een of andere wijze toch zou worden weggenomen van, dan wel verborgen zou worden voor, in bijzonder het Joodse volk, maar in het algemeen voor de wereld, de volkeren als zodanig. Dat is trouwens ook de strekking van het schriftgedeelte hiervoor, het eerste deel van dit hoofdstuk, waar men boven gezet heeft de echtscheiding, zodat wij vanaf het begin meteen op het verkeerde been komen te staan. Want ja, zo werkt dat dikwijls. Want wie het schriftgedeelte leest, zal tot de conclusie komen dat daar helemaal niet gesproken wordt over echtscheiding in het bijzonder. Namelijk, er wordt niet gesproken over wat daar de regels van zijn. Want de regels die we vinden blijken ook zelfs in dit schriftgedeelte nogal strijdig met elkaar te zijn. Maar de gedachte is een heel eenvoudige. De gedachte is namelijk dat misschien de fariseeën uit vers 3 met de Heer spreken over echtscheiding, dat zou kunnen. Al weten wij dat deze mensen gewoon vragen stellen, niet uit eerlijke interesse, maar gewoon om de Heer tot uitspraken te verleiden die wettig niet te verantwoorden zijn. In plaats daarvan doet de Heer uitspraken die veel sterker zijn dan die van de wet. En die stelt ook zwaardere wetten, als je ze zo mag noemen, dan die van de Mosaïsche wet. Want de eenvoudige gedachte is dat deze fariseeën wellicht vragen naar zaken aangaande het huwelijk, maar dat de Heer Jezus zelf spreekt niet zozeer over het huwelijk in het algemeen, maar spreekt in het bijzonder over de huwelijksrelatie die de schrift nou eenmaal kent over of van de Heer zelf en dat volk Israël, want dat is waar het om gaat. Het zal duidelijk zijn dat daar toch wat andere regels gelden, toch nog, dan de regels die wellicht via de wet gegeven zijn aan Israël. Hoe dat ook zij, als de Heer Jezus zegt dat echtscheiding feitelijk niet mogelijk is, dan zeggen de discipelen ook prompt, indien de zaak des mensen met de vrouw al zo staat, dat is vers 10, indien de zaak des mensen met de vrouw al zo staat, dan is het niet oorbaar te trouwen. Met andere woorden, als je er niet onderuit kunt, dan moet je er nooit aan beginnen, want dan kun je gewoon niet verantwoorden. Waarmee maar gezegd wil zijn dat deze discipelen heel goed wisten hoe de zaken ervoor stonden. Want de wet is zo niet, de wet regelt deze dingen wel degelijk. Maar waar het om gaat is natuurlijk simpelweg dit, dat in de eerste plaats ontbinding van een huwelijk is niet de eerste gedachte. Dat wil zeggen, de eerste gedachte is dat een huwelijk voor altijd zou zijn, maar waar dat wordt toegepast op de mens, blijkt dat meteen al onmogelijk te zijn, omdat de mens zelf niet voor altijd is, zodat het volgende idee is dat het huwelijk beëindigd wordt door de dood. En waar de dood scheiding is, is de volgende gedachte dat het huwelijk ontbonden wordt door scheiding. Zo eenvoudig is dat. En we komen dat ook allemaal gewoon in de Bijbel tegen. Als de Heer echter een hardere lijn trekt, vanaf vers 8... in ieder geval vers 8 en 9, dan zeggen de discipelen, ja, als je daar dan niet onderuit kunt, dan kun je dus niet eens verantwoorden om eraan te beginnen. Waarna de Heer zegt, allen vatten dit woord niet, vers 11, allen vatten dit woord niet, maar dien het gegeven is. Want de eenvoudige gedachte is dat de Heer inderdaad over andere dingen spreekt dan zij denken. Hij spreekt namelijk over de situatie van Israël onder het oude verbond. Of meer in het breedte, hij spreekt over de betekenis van de wet. En die vat men gewoonlijk niet vanwege de bedekking die over de wet ligt. En daar hebben we niet zo gek lang geleden uitgebreid over gesproken. Zoals vorige keer nog, geloof ik. En daarom begrijpt men dat niet. En daarom kan de Heer ook zeggen, maar dien die het gegeven is. Want de bedekking die over de wet ligt, die wordt weggenomen door de Heer zelf. Eventueel wanneer men tot geloof komt. En ook dat heb ik wel eens geciteerd hier uit 2 Korinthe 3 in het bijzonder dan, want er staat het een paar keer achter elkaar. Vandaar dat de uitspraken van de Heer ook niet op het aardse vlak geïnterpreteerd zouden moeten worden. Dat kan trouwens ook niet, want dan doet hij inderdaad uitspraken die strijdig zijn met de wet. Om maar te zwijgen van dat het uitspraken zijn die strijdig zijn met de genade. Dat is nog een sterkere natuurlijk. Maar niettemin is dat zo. Maar de Heer zegt dan ook dat het gaat om dingen die bedekt zijn. En allen vatten dit niet. Met andere woorden, het gaat over wat minder grijpbare zaken dan gewoon de praktische toepassing van de wet. Datzelfde geldt trouwens ook voor vers 12. Want dat vers kun je natuurlijk heel gemakkelijk overslaan, omdat het helemaal op zichzelf staat. Maar vers 12 eindigt ook met, die vatten kan vatten het. En dat is ongetwijfeld de verkorte versie van vers 11. Namelijk, allen vatten dit woord niet, maar die net gegeven is. Die vatten kan vatten het. Want, zegt de Heer in vers 12, er zijn gesnedenen die uit moeders lijf al zo geboren zijn. En er zijn gesnedenen die van de mensen gesneden zijn. En er zijn gesnedenen die zichzelf gesneden hebben om het koninkrijk der hemelen. Drie uitspraken dus, in een soort opklimmende reeks, als ik het zo mag zeggen. Waarbij ik eerst dan maar erop wijs dat er niet staat besnedenen, maar gesnedenen. En dat is toch nog wat anders. Ik hoop dat dat ook duidelijk is. En ik hoop dat ook duidelijk is dat het woord gesnedenen niet in de al te letterlijke betekenis gebruikt zou worden of toegepast zou worden. Want de eerste zin stelt ons dan al voor problemen. Want er staat, er zijn gesnedenen die uit moeders lijf al zo geboren zijn. Dat betekent dat er dan toch echt geen mes aan te pas gekomen is of een schaar of waarmee dat dan maar gedaan wordt. Dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar goed, hè. Maar daar gaat het niet om, zodat de term gesnedenen gebruikt wordt in het algemeen voor degenen die onvruchtbaar zijn, dan wel degenen die hun levenskracht zijn kwijtgeraakt, Impotent betekent toch gewoon dat men geen kracht heeft, eigenlijk. Maar dat is wat het is, hè. Of, nog anders gezegd, het gaat over degene die ongeschikt zijn voor het huwelijk. Zo kun je het ook zeggen. En dat is dan de term die je zou gebruiken vanuit de voorgaande verzen, want daar ging het over het huwelijk. En je zou ook andere termen kunnen gebruiken in verband met het gedeelte wat nu volgt. Namelijk, gesnedenen zijn dan diegenen die hun macht, hun kracht, hun rijkdom kwijt zijn, of gewoon die dat niet hebben. En dan worden er uitspraken over gedaan, op drie niveaus, namelijk er zijn gesnedenen die uit moederslijf al zo geboren zijn. Als ik het toepas op de voorgaande verzen, en waarom ook niet, dan wil zeggen dat er zijn die van moederslijf aan ongeschikt zijn voor het huwelijk. Die uitdrukking gebruik ik dan maar. En dat is niet zo vreemd, want eigenlijk is het zo dat wanneer we het lezen in samenhang met het voorgaande, dat dan de uitdrukking betekent dat er zijn die van geboorte, van nature, ongeschikt zijn om onder de wet te leven. Want het huwelijk staat in het voorgaande gedeelte voor de situatie van de wet. En het leidt geen twijfel dat de mens ongeschikt is, in het algemeen, om onder de wet te leven. Hij is er namelijk niet toe in staat. Van nature al niet, omdat hij een zondaar is. Dat is punt 1. Punt 2 is, er zijn gesnedenen die van de mensen gesneden zijn. En die is ook heel gemakkelijk dan vervolgens. Want dat betekent dan dat er zijn die niet geschikt zijn om onder de wet te leven, niet zozeer op grond van hun geboorte, maar wel op grond van de omstandigheden. En u weet, omstandigheden bestaan niet. Omstandigheden zijn altijd omstanders. Toch? Of niet? Nou ja, omstandigheden bestaan wel, maar wij zouden niet over omstandigheden spreken als het die omstandigheden niet veroorzaakt waren door omstanders. Andere mensen dus. Maar goed, omstandigheden vooruit. Maar de gedachte is dan dat eigenlijk de mens in het algemeen om twee redenen zelfs niet geschikt is voor het leven onder de wet. Hij is daartoe niet bekwaam, hij is onnuttig, of hoe het maar heten mag. Aan de ene kant door zijn, geboorte inderdaad, namelijk door zijn zondige natuur. In de tweede plaats omdat de omstandigheden inderdaad het leven onder de wet niet toelaten. Het punt is namelijk dat men altijd onder of door de omstandigheden gedwongen zal zijn om uit te wijken, om de wet te overtreden, laat ik het zo zeggen. Ik dacht niet dat dat zo moeilijk was. Het schrift doet zelfs een uitspraak die zegt, wees niet al te rechtvaardig. Met andere woorden, hou je niet al te strak aan de wet, want daar komt het in de praktijk op neer. Dan red je het namelijk niet. Er zijn omstandigheden waarin dat nou eenmaal niet kan. En in de praktijk is het ook zo dat rechtspraak, ook bij ons in Nederland, dat weliswaar in de eerste plaats gebeurt op grond van de wet. Maar aangezien er omstandigheden zijn waaronder het feitelijk niet mogelijk is om de wet te houden, gebeurt rechtspraak dus ook op basis van jurisprudentie, zoals het heet. Namelijk, wordt gezien naar hoe in het verleden de rechtbank in over gelijksoortige gevallen geoordeeld heeft. Eenvoudig omdat omdat het geval wat beoordeeld moet worden zich onttrekt aan de voorschriften van de wet. Dat wil zeggen, de wet spreekt er niet duidelijk genoeg over. En zo gaat dat nou eenmaal. In de Bijbel kom je dat ook tegen. Namelijk, mag je je schapen, je dieren uit de put trekken, uit de sloot, uit de greppel, op de Sabbat. Wat is sterker? Het voorschrift om die beesten te redden, want dat wordt in de wet beschreven. Of het voorschrift van de Sabbat van, je mag op zaterdag, want de Sabbat is de zaterdag, je mag op zaterdag niet werken. Dat is zo de problematiek. Dus daar hielden de wetgeleerden zich dan ook inderdaad mee bezig om dit soort zaken te regelen. Nou goed, daar gaat het nou verder niet over, maar ik wil alleen maar zeggen dat er omstandigheden zijn waardoor de wet wordt overtreden. Dat kan nou helemaal niet anders. En ook daardoor is de mens onbekwaam om te leven onder de wet. En natuurlijk de Jood in het bijzonder. De Joden namelijk, tot wie deze dingen natuurlijk in de eerste plaats gezegd worden. En in de derde plaats staat er dan, en er zijn gesnedenen die zichzelf gesneden hebben om het koninkrijk der hemelen. En daar maakt het verhaal een sprong. De sprong namelijk, in elk geval, naar het gedeelte wat nu verder volgt. Wat de gedachte is, dat niet alleen de mens ongeschikt is om onder de wet te leven, maar de gedachte is ook dat wij in staat zijn om alles wat met de wet samenhangt en zelfs alles wat tot de wereld behoort op te geven, vandaar het begrip gesnedenen, weg te doen, om onze, de dingen die we van nature mee hebben, zal ik dan maar zeggen, om die weg te doen, of zal ik meteen zeggen, om de dingen die we naar het vlees mee hebben, schade en drek te achten, weg te doen, zegt Paulus dus gewoon in Filippenzen 3, is dat inmiddels, terwille van het koninkrijk der hemelen. Dat is niet een eenvoudige redenering, maar u was gewaarschuwd, zowel voor als na deze uitspraak staat, die vatten kan, vatten het. Er is dus iets moeilijks aan. En via de uitspraken zogenaamd over het huwelijk, namelijk via de uitspraken over het leven onder de wet, komen wij terecht in het bijzonder dan bij de geschiedenis van deze rijke jongeling en de uitspraken die de Heer in dat verband doet. Want de gedachte is namelijk dat niet alleen het oude verbond der wet namelijk zou moeten verdwijnen en dat de mens daar niet onder zou moeten leven. Hij kan het namelijk niet, op grond van zijn aanleg niet, op grond van de omstandigheden niet, maar hij zou het ook bewust moeten opgeven terwille van wat genoemd wordt het Koninkrijk der Hemelen. Om zalig te worden, om het maar eenvoudig te zeggen. En daarover gaat ook het volgende schriftgedeelte. Met een korte inleiding, dat gedeelte namelijk van vers 13, 14 en 15, was dat toen werden kinderkens tot hem gebracht, opdat hij de handen hun zou opleggen en bidden, en de discipelen bestraften dezelfde. Maar Jezus zei, laat af van de kinderkens en verhindert hen niet tot mij te komen, want der zulken is het koninkrijk der hemelen. De meest horizontale verklaring die ik voor de uitspraak ken, is eenvoudigweg deze, namelijk binnen afzienbare tijd zou het koninkrijk der hemelen aanbreken, dus deze kinderen zouden van nature en per definitie dat koninkrijk moeten binnengaan, is de gedachte. Weet u wel. Maar ik vind hem erg platvloers, dat is een ander woord voor horizontaal. Ik vind hem erg horizontaal, want dan zou je er meteen uit moeten concluderen dat het slecht gesteld is met de ouderen, want op grond van hun leeftijd gaan ze het koninkrijk niet binnen. Dat is toch wel een beetje een vreemde verklaring dan, hè? Want dat is dan meteen de conclusie die je daaruit zou moeten trekken. Dus die conclusie trekken we maar liever niet. In plaats daarvan vergelijken we gewoon deze verse met de eerste verse van hoofdstuk 18. Want daar staat ongeveer hetzelfde, maar daar staat een uitgebreider. En we worden geacht in hoofdstuk 19 deze dingen natuurlijk nog in onze herinnering te hebben. Er staat namelijk in Matthäus 18 vanaf de eerste verse, te dierzelfde uren kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende, wie is toch de meeste in het koninkrijk der hemelen? En Jezus een kind tot zich geroepen hebbende, stelde dat in het midden van hen en zeide, voorwaar zeg ik u, indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het koninkrijk der hemelen geen zin ingaan. Zo wie dan zichzelf zal vernederen, gelijk dit kind, deze is de meeste in het koninkrijk der hemelen. En het zijn die woorden die natuurlijk wij in gedachten moeten hebben bij het lezen van hoofdstuk 19, vers 13 tot 15. Als de Heer Jezus zegt, want der zulken, sprekend over de kinderen, der zulken is het koninkrijk der hemelen. Hoezo kinderen? En hoezo zouden zij het koninkrijk ingaan? Het antwoord is eigenlijk tweeledig. Maar in hoofdstuk, men kan er nog meer van maken dan twee die argumenten namelijk. Maar goed, laat maar zitten. In Matthäus 18 namelijk staat in de eerste plaats, men moet worden gelijk een kind. En de meest voor de hand liggende verklaring, ook een bekende is trouwens, dat kinderen nou eenmaal gelovig zijn. Dat wil zeggen, zich onderwerpen, geloven wat hen gezegd wordt. Ze gaan er niet vanuit, nog, dat komt later pas, maar ze gaan er niet vanuit dat ze voorgelogen worden. Dat is de teleurstelling die later ontstaat. En als ze merken dat er zoiets als liegen bestaat, dan willen ze dat ook wel uiteraard. proberen ze het zelf ook uit. Zo werkt dat. Dus meestal nemen de kinderen het liegen over van hun ouders. Nee, ja, dat is nou eenmaal zo. Hoor? Hoef je van mij niet aan te nemen, dus vergeet het dan maar. Verwijtende blikken over en weer, maar vooruit. Zo gaat dat. Maar kinderen kun je alles wijs maken. Zelfs dat er iemand als Sinterklaas bestaat, zal ik maar zeggen. Hè? Dat is makkelijk genoeg. Dus men zou gelovig moeten zijn. Maar vervolgens staat er een ander woord voor in vers 4. Namelijk, zo wie dan zichzelf zal vernederen gelijk dit kind. 18 vers 4. Want nederigheid ontgaat ons misschien. Maar nederigheid is echt een synoniem voor geloof. Nederigheid veronderstelt namelijk onderwerping. En geloof veronderstelt ook onderwerping. Namelijk aan degene die gesproken heeft. Dus geloof, gehoorzaamheid, nederigheid, trouw zijn inderdaad alle synoniemen. En dat is precies waar het hier over gaat. Men zou worden als een kind, men zou zich onderwerpen aan wat gesproken is, men zou geloven wat gesproken is, men zou geen tegenwerpingen maken enzovoorts. En op die grond, wanneer wij zo staan tegenover God en zijn woord, dan zullen wij inderdaad het koninkrijk binnengaan, dus daar is niks moeilijks aan. Dat is de meest voor de hand liggende gedachte en die wordt ook toegelicht in Matteüs 18. De andere is de gedachte die hierna ontwikkeld wordt, dan is het overigens, in Matteüs 19 namelijk, dan is het overigens niet meer een kind, maar een jongeling. Dat hangt tussen kind en volwassen zijn in, kennelijk. Maar goed, de gedachte is dan dat kinderen per definitie geen bezittingen hebben. Kinderen zijn volkomen afhankelijk van, hangt samen met die nederigheid en onderdanigheid, onderwerping, geloof enzovoorts. Kinderen zijn afhankelijk van hun ouders, voogden of verzorgers, zoals het tegenwoordig in de formulieren staat. Aan de ouders, voogden of verzorgers van enzovoorts. Zo gaat het tegenwoordig. Maar laat maar zitten. Maar dat is ook bijbels, inderdaad. Want van een kind wordt gezegd, men neemt Galaten 4. Van een kind wordt gezegd dat het kind in bewaring is gesteld. Vandaar dat wij vroeger bewaarscholen hadden. Maar nu niemand meer weet waar de term vandaan komt, is de term afgeschaft. Toch? Het heette vroeger een bewaarschool, hoor. Laten we het kleuterschool, dat is een raar woord. En daarna werd het gewoon lagere school. Maar dat is vanwege de achteruitgang, zal ik maar zeggen, van de lagere school. Het is nu gelijkgesteld met kleuteronderwijs. Maar laat maar zitten. Bewaarschool. Nou goed. Maar inderdaad, kinderen worden in bewaring gesteld onder de wet. Dat aan kinderen wetten worden opgelegd is ook alleen maar daarom. Dat is namelijk niet om hen op te voeden. Dat denken sommigen, maar dat is helemaal niet waar. De wet is niet om op te voeden, de wet is om in bewaring te stellen. Want opvoeding werkt op een heel andere manier. Het werkt namelijk niet via de wet. Opvoeding werkt via het geven van voorbeeld. En opvoeding bestaat dus eigenlijk helemaal niet. Nou ja, het bestaat wel. Natuurlijk, we hebben er een woord voor, dus bestaat het. Zo is dat. Maar opvoeding in de praktijk, niet alleen vanuit Bijbels ideaal, maar ook in de praktijk, werkt altijd op dezelfde manier. Daarom gaat het zo vaak mis, omdat men zich niet realiseert hoe het werkt. Opvoeding werkt werkt op deze manier dat kinderen namelijk bij gebrek aan eigen zekerheden, bij gebrek aan eigen identiteit, voorbeelden volgen van anderen, bij voorkeur natuurlijk, van hun ouders. En soms ook voorbeelden van anderen, vooral als de voorbeelden van de ouders niet te zeer aanspreken, zal ik maar zeggen. Sommigen vinden het voorbeeld van hun ouders ook een verkeerd voorbeeld. Maar het heeft uitdrukkelijk, kijk even die kant op, ja. Het heeft uitdrukkelijk een opvoedende werking. Niet altijd in de goede richting, daar gaat het niet om. Maar of je dat nou leuk vindt of niet, zo werkt het nou eenmaal. Mensen hebben voorbeelden nodig om na te volgen. En in niets onderscheiden zij zich daarin van de dieren. Want bij de dieren is dat ook zo. Ik heb het me laten vertellen door iemand die vogeltjes vakt. Hij zegt, om het zeker, zo onzeker te nemen, worden de eieren uitgebroed onder een lamp. Dus een, nou zou ik maar zeggen, een archaïsche broedmachine, dat is het eigenlijk, hè. Dat wil zeggen onder een warme lamp. Maar je moet niet denken dat die vogeltjes, als die later zelf eieren leggen, want dat doen ze wel, dat die later op het broedsel gaan zitten, want dat doen ze niet. Zelfs toen ze uit de ei kwamen, waren ze niet onder de ouders, zou ik maar zeggen. Het zei het vrouwtje, het zei het mannetje, dat weet ik niet. Maar dat was nog helemaal niet zo. Dus ze vinden het ook niet nodig als die eieren uitkomen, dat ze er bovenop gaan zitten als ouders. Zo zit het nou helemaal, dus werkt het niet. En dat leren ze meteen af. Of dat leren ze helemaal niet, zo zit het eigenlijk. Nee, dat heeft niks met erfelijkheid te maken. Dat heeft te maken met dat ook in de natuur de dieren elkaar nadoen. En de jongen nemen de gebruiken van de ouders over. Vandaar het verschijnsel dat de kat wel vogeltjes kan vangen, maar hij weet absoluut niet wat hij daarna mee doen moet. Want van nature gaat hij erachteraan, maar hij weet niet wat hij daarna mee doen moet, want hij heeft het nooit gezien. Dat een andere kat beest opvrat, namelijk. Dus ze weten niet. Hoe is dat hoor? Nou goed, waar ben ik toch aan het afdwalen? Opvoeding werkt dus via het geven van voorbeelden. Hè? Maar Galaten 4 was ik even. Hè? Daar staat, kinderen zijn in bewaring gesteld onder de wet. Enzovoorts. Tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Want tot die tijd dat het kind tot zoon gesteld wordt, is de Bijbelse term, is het onder voogden en verzorgers gesteld. Hoewel het kind een heer en daarmee erfgenaam is van alles. Maar het mag een erfgenaam zijn, het kind bezit niks. En dat is bij ons in Nederland volgens de wet nog steeds het geval. Vandaar de eventuele aanstelling van voogden, dan wel toeziend voogd in bijzonder. Die is er namelijk om eventueel vermogen te beheren, omdat het kind nog niet mag erven en zelfs nog geen bezittingen kan hebben voor de wet. Dat is de gedachte. Dus een kind heeft geen bezittingen. Heeft daarmee ook niks te verliezen overigens. Nou goed. Maar dat is waar het over gaat hier in Matteüs 19. Namelijk, verhinder die kinderen niet tot mij te komen, want der zulken is het koninkrijk der hemelen. Hij legde hun vervolgens de handen op, precies zoals verwacht werd. Want de gedachte is dat handoplegging uitdrukt vereenzelviging met, identificatie met. Of anders gezegd, voor zover wij deel hebben gekregen aan de zegeningen van Christus, en dat zo staat er natuurlijk in de Nieuwtestamentische brieven, is dat bij wijze van spreken omdat de Heer ons de handen heeft opgelegd, namelijk heeft als het ware zijn hoedanigheden ook aan ons overgedragen, want dat is wat handoplegging feitelijk betekent. Het overdragen van de eigen hoedanigheden aan degene wie men de handen oplegt. En dat is wat de Heer hier ook doet, zodat we hier een prachtige uitbeelding vinden van hoe het nieuwe verbond, en meer in het bijzonder, hoe de gemeente tot stand komt. Nou goed, dat haal ik nog even aan als inleiding tot die geschiedenis van de rijke jongeling. Via het kind naar de jongeling. De jongeling had een probleem, want die had al wel bezittingen. En niet te weinig, staat er. Er staat er ziet, er kwam een tot hem en zeide, goede meester, wat zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwige leven hebbe? De man maakte de fout de verkeerde vraag te stellen, dus je krijgt ook het verkeerde antwoord. Dat wil zeggen, hij krijgt het goede antwoord op de vraag, maar de vraag was verkeerd. Het probleem, wat zich vooral in verband met de bestudering van de schriften nogal eens voordoet, hè? Er worden verkeerde vragen gesteld en we krijgen dus meteen ook het verkeerde antwoord. En ik zeg altijd, zo hoort het ook eigenlijk. Maar goed. Dus de vraag was, wat moet ik doen opdat ik het eeuwige leven heb? En het antwoord is dan onvermijdelijk, als je wat wil doen, wel nu. Dan worden het de werken van de wet. Dat kan niet mis, hè. Dus dezelfde vraag die bij een andere gelegenheid gesteld werd, ter aanleiding van de gelijkenis van de naaste, was ook zo'nzelfde vraag, wat moet ik doen? En toen vroeg de Heer, nou, wat lees je in de wet? En wat is de eerste en hoogste gebod? Enzovoorts. En daarna zei de Heer, inderdaad, doe dat en gij zult leven. En hij herhaalde het later nog aan het eind van het verhaal, namelijk, ga heen en doe desgelijks. Namelijk, doe dat en gij zult leven. En de man vraagt gewoon hier, wat moet ik doen? Goeds doen, dat het goed zou zijn, voor het goed ligt hem op de lippen bestorven. Goede meester, wat zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwig leven heb? En de Heer protesteert meteen tegen goed namelijk. Hij zegt, wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, God. En het woordje namelijk kun je wel rustig weer weglaten natuurlijk. Dus zo zonder meer wel duidelijk. Met andere woorden, voor zover deze meester een goede meester is, kan hij dat alleen zijn omdat hij God is. En dat is ook min of meer zo. Ik let op min of meer hoor, ik zei het er uitdrukkelijk bij. Dus krijg ik daar later weer problemen over. Hè? Maar goed, dat is één. En daarna, toch wilt gij in het leven ingaan, namelijk het eeuwig leven hebben. Wilt gij in het leven ingaan, wel onderhoud de geboden. Nou is dat natuurlijk het correcte antwoord op de vraag. En ook het directe antwoord op de vraag. En u weet hoe dat gaat. Als mensen een vraag stellen, je geeft ze een direct antwoord. Zo, recht voor zijn... hoofd, hè, denk ik. Hè. Is hij dan een raap? Oh. Nou ja, laten we zitten. Wanneer men dus een antwoord geeft, gewoon direct... Een directe dus, een linkse dan wel een rechtse directe, maar in ieder geval een directe... voelen mensen zich dikwijls beledigd. En dat weet ik uit ervaring, dat is zo. Als je gewoon ze antwoord geeft op de vraag, nou, zo, dan voelen ze zich beledigd. Waarom? Omdat het antwoord zo voor de hand lag, zo simpel was... en bovendien in veel gevallen allang bekend was. Maar ja, waarom stelt men dan de vraag? Ik ken mensen die... die zijn geneigd nooit na te denken. Dus die vragen altijd meteen. Als je wat zegt, stellen ze meteen vragen. En dat zijn onvermijdelijk domme vragen, omdat in dezelfde tijd als waarin de vraag gesteld wordt, men ook het antwoord had kunnen weten. Door gewoon even na te denken. Wat denk je van de vraag, hoe bedoel u? Hoe bedoel u? Sommigen stellen alleen maar de vraag om tijd te winnen, om niet meteen te hoeven antwoorden. Dat is weer een ander verhaal. Maar in dezelfde tijd kun je over een vraag nadenken en weten wat er bedoeld wordt. Dat is makkelijk genoeg hoor. En als een Jood vraagt, wat moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? Ja, hoor eens, wat had je gedacht? Wat had je zelf gedacht? Hè? Meestal komt er tegenwoordig een tegenwoordig. Wat had je zelf gedacht? Ja, de wet onderhouden natuurlijk. Nou, doe dat dan. Wat zegt de wet? Wat is de eerste gebod? Gij zult de Heer uw God liefhebben met enzovoort. En dan en u naast als uzelf. En dan zegt hij, gij hebt recht gesproken, doe dat. Maar ja, dat wordt niet als een antwoord op de vraag beschouwd. Dat is het natuurlijk wel, maar snijdt meteen de discussie. Ja, er valt namelijk niets over te discussiëren, zodat je onvermijdelijk dan tegen de volgende vraag oploopt. Dat is hier ook zo, dat is in Lucas, wat is het? Ik weet niet meer welk hoofdstuk het was van Lucas. Maar goed, in de gelijkenis van de naaste is dat precies hetzelfde. Want gij zult uw naaste lief hebben als uzelf, enzovoort. Geen, en ja, oké. En dan komt de tegenvraag, wie is mijn naaste? En daarmee wordt de discussie en de vraag dus wat ingewikkelder gemaakt. Hè? Zo van, ja, dat antwoord ken ik wel, maar ik heb er nog een probleem over, wie is mijn naaste? Nou, dan komt er een gelijkenis die kennelijk tot gevolg heeft dat nou helemaal niemand meer begrijpt wie die naast is. Die is weer te lang. Die is weer te lang en te moeilijk. Ja, precies, ja. Maar zo gaat het, hoor. Want het probleem is, als je een vraag heel ingewikkeld en uitgebreid beantwoordt, dan loop je het risico dat niemand het meer begrijpt. Toch? Bovendien, onderweg is men al lang de draad kwijtgeraakt en dikwijls is men ook de interesse alweer verloren. Dat gaat zo. En als je hem tekort geeft, dan wordt hij als beledigend opgevat. Iemand de waarheid zeggen, dat wordt meestal niet in dank afgenomen. Vooral niet als het kort gebeurt. Kort en krachtig. De mens heeft er over het algemeen geen belang bij en voelt zich al gauw beledigd. Nou goed, wat wou jij mij vertellen is het dan, weet je wel. Dat is gewoon een recht antwoord komt, hè. Hoe weet jij dat? Hoe kun jij dat? Enzovoort. Nou goed, laat maar zitten. Hier komt ook zo'n tegenvraag. Hier is de vraag, welke? Dat vind ik niet zo'n dom, hoor. Het is namelijk onderhouden geboden, was het antwoord. En dan de tegenvraag, welke? Want er zijn nogal wat geboden. En zoals wij naar aanleiding van die middelste zin in vers 12 hebben vastgesteld, in de praktijk is het door omstandigheden dikwijls niet mogelijk om bepaalde geboden te houden. Dan wel, men wordt gedwongen om ze te overtreden. Dat kan nou eenmaal. Remmen voor het rode stoplicht, maar het is spiegelglad. Ja, dat helpt niet. En wat doe je dan? Hè? Toch maar niet remmen. Ofwel, maar het helpt niet. Je schiet er toch doorheen. Ik bedoel, rode stoplicht doet altijd erg goed in verband met de wet. Hè? Want dat kan iedereen begrijpen. Hè? Want we hebben het allemaal wel eens dat er iets misgaat en we knallen er doorheen. Toch? Zo is het toch? Nee, jij niet. Daas, doe jij je naam geen eer aan. Jan doet dat, mevrouw. Ja, oh, dat kan ook nog, ja. Dat is handig. Je hebt de auto op de naam van je vrouw staan. Heel handig. Maar ik zei de rijbewijs kwijt. Nou kan die wel weer. Maar welke geboden? Want er zijn er nogal wat. Ik heb ook dat verhaal van Mozes die met de wet bij het volk kwam. En zei, ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws was, ik heb het tot 10 weten te beperken. Maar het slechte nieuws weet ik niet meer. Het slechte nieuws was, maar het zoveelste zit er nog in. En welke dat was die van het voorgaande gedeelte. Matthäus 19. Je zult geen overspel doen, dat was het natuurlijk. Hè. Maar ik ben het nummer daarvan vergeten. Ja, goed, laat maar zitten. Maar de vraag is dus, welk van de geboden? Zo is het nou maar net. Geldt trouwens ook voor degenen die menen en leren dat men in onze dagen onder de wet zou moeten leven, onder de geboden. Een goede tegenvraag in dat verband is altijd welke? Dat zal blijken dat van die geboden maar weinig bijbelse geboden zijn en dat daarnaast een heleboel geboden helemaal onbijbels zijn. Zodat het toch niet zo'n gekke vraag is, welke? Welke geboden? En Jezus zeide deze, en hij noemt ze niet eens alle 10, en alle 10 zijn niet eens alle, hè? Hij noemt er maar een paar. Maar in elk geval, hij zegt, gij zult niet doden, gij zult geen overspel doen, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, eer uw vader en moeder, en gij zult uw naaste lief hebben als uzelf, en die hoort niet eens in het rijtje van 10 thuis. Wordt alleen geacht gelijk te staan aan de nummer 1. Nou goed. Maar dat moet je doen, als je wat wilt doen om eeuwig leven te hebben, wel dan dit. En de jongeling antwoordt dan, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af. Wat ontbreekt mij nog? Dit was dus een nette jongeling. Hetgeen vreemd is voor zowel de jongeling als voor een rijke. En hij was beide. Hebben jullie? Goed, laat maar zitten dan. Wat ontbreekt mij nog? Volgende vraag. Dan kom ik nog te kort. Waarna de Heer Jezus tot hem zegt in vers 21, zo gij wilt volmaakt zijn, dat is een beetje dubbelzinnig, want het gaat over een jongeling en hij zegt, zo gij wilt volwassen worden. Want daar komt het op neer. Dat is in ieder geval, wellicht onder andere, maar dat is in ieder geval ook de betekenis van de uitspraak. Wilt gij volmaakt zijn, dan wil volwassen worden. Ga heen, verkoop wat gij hebt en geef de armen en gij zult een schat hebben in de hemel en kom herwaarts, volg mij. Waarbij ik er uitdrukkelijk op wees dat de Heer niet zegt, ga heen, verkoop wat gij hebt en geef de armen en gij zult een schat hebben in de hemel. Dat staat er wel, maar dat is niet wat hij zegt. Hij zegt namelijk meer. Het gaat om één geheel uiteraard. Iemand die heen gaat en alles verkoopt wat hij heeft en de opbrengst verdeelt onder de armen, zal ik maar zeggen, die heeft op grond daarvan heus niet een schat in de hemel, want als dat zo is, betekent het dat je gewoon met geld jezelf een plaats in de hemel kunt kopen. Ja, nou, sommigen menen dat het zo kan. Hè? Ja, is nou helemaal zo. Hè? Goed. Ga er maar niet verder op in. Voor deze keer, maar door de eeuwen heen is het zo gepraktiseerd. En bij voorkeur zou je je geld inleveren bij de kerk, uiteraard. Die heeft namelijk veel armen, dus dan lever je het daarin. Ja, meer dan twee. Lever je het daarin en daar bouwt men dan de Sint-Pieterskerk van, hè? Dat weet je toch, hè? Ik ben een heleboel kerken geweest van de zomer. Ik heb op het bordes van de Sint-Pieter gestaan, maar ik denk, ik doe het niet ook. Ik ga niet meer binnen. Ik doe het niet meer.
Wil ik. Zo uitgekomen.
Hè?
Zo uitgekomen.
Ja, ik ben echt waar. Echt waar, bij de ingang. En toen dacht ik, nee, dat maak ik niet. Dus ben ik maar weer teruggegaan. Vanuit me weer. Wat heb je dan ook te zoeken trouwens, hè? Toch? Niks. Sint-Pieter heeft hem zelf ook nooit gezien. Dus ze is zelf ook nooit geweest, bedoel ik. En voor degene die denken dat hij daar begraven ligt, zelfs dat niet. Dus laat maar zitten. Goed. Maar de Heer zegt, ga heen, verkoop wat je hebt en geef het de armen en gij zult een schat hebben in de hemel. Dat is een aardige uitspraak, die waren de apostel Jacobus, nee Paulus. Ja, Paulus. Waar Paulus later op terugkomt, in zijn brief aan Timotheus, namelijk in 1 Timotheus 6, vanaf vers 17, beveel de rijken in deze tegenwoordige eeuw, helaas wereld in de vertaling, maar goed. Beveel de rijken in deze tegenwoordige eeuw dat zij niet hoogmoedig zijn, nog hun hoop stellen op de onzekerheid, de ongestadigheid des rijkdoms, maar dat ze hun hoop stellen op de levende God. U weet hoe dat gaat met rijken, die stellen hun hoop en verwachting op hun rijkdom. Dat ligt ook zeer voor de hand. Want ik ben van mening dat een groot deel van de problemen des levens voorkomen dan wel opgelost kunnen worden gewoon met geld. Het is raar, maar het is zo. Wat een probleem ik soms heb om de apparatuur heel te houden enzovoorts. Zou ik geen problemen mee hebben als ik geld genoeg had, makkelijk genoeg. Je zet een stapeltje van die dingen neer enzovoorts. En als er één kapot gaat, neem je de volgende van de stapel. Ik bedoel, no problem. Toch? En dat is maar een heel eenvoudig voorbeeld. De moeilijkere voorbeelden zal ik u besparen. Dan zal je gedacht zijn dat laat ik het anders zeggen. Een Joodse bron, die ik niet zal noemen omdat het Maurice Carranza was. Een Joodse bron heeft mij medegedeeld dat geld weliswaar niet gelukkig maakt, maar dat het verbazend goed is voor de zenuwen. En daar zit wat in, moet ik zeggen. Toch? Hij kon het weten, heb ik begrepen. Maar dat is ongetwijfeld zo, omdat men daarop kan vertrouwen dan. Hè? Er kan niet zoveel misgaan. Hè? Men kan, op die rijkdom terugvallen. Dat is ook kennelijk de Bijbelse gedachte. Maar de apostel Paulus laat via Timotheus weten aan de rijken dat zij hun vertrouwen zouden stellen op de levende God, die ons alle dingen rijkelijk verleent om te genieten. Er schijnt dus toch niks meer mis te zijn. Maar dat wisten we al, want we hebben dat eens nagevraagd aan Abraham, de man beschat hemeltje rijk, aan Job. De man was rijk, toen weer niet, en toen was hij nog rijker. Dus, hè? Met rijkdom is niks mis. De Heer had hem gezegend, zei Abraham. De Heer had hem gezegend, zei Job. Hetzelfde geldt voor Jacob en Esau. Die zijn wat minder legendarisch wat hun rijkdom betreft. Maar niettemin dezelfde dingen wordt ervan gezegd. En wat dacht u van David en Salomo? En veel latere nazaat uit deze tak van de familie. Namelijk ene Jozef van Arimathea. Een zeer rijk man, staat er, en zo, toch, er is niks mis met rijkdom, het is ook niet onchristelijk, en niet echt mee. En dus, de Heer verleent alle dingen rijkelijk om te genieten, maar dan vers 18, beveel die rijken dat zij weldadig zijn, goede daden doen, dat zij weldadig zijn, dat zij rijk worden in goede werken, let op de fraaie formulering, dat zij rijk worden in goede werken, namelijk gaarne mededelende zijn, is wat weg zouden geven, betekent dat gewoon natuurlijk, uit zouden delen. Dat zij mededelende zouden zijn en gemeenzaam, maar die twee woorden zijn identiek feitelijk, hè. hebben volstrekt dezelfde betekenis. Het woordje en staat er ook niet eens tussen. Dat ze mededelende en gemeenzaam zijn. En dan vers 19, leggende zichzelf weg tot een schat, een goed fundament tegen de toekomende. Niet het toekomende, maar de toekomende, waarna de vraag is, de toekomende wat? Eeuw dus gewoon. Want in vers 17 gaat het om de tegenwoordige eeuw. Men is rijk in de tegenwoordige eeuw, maar men kan die rijkdom in de tegenwoordige eeuw gebruiken om zich een schat te verzamelen in de toekomende eeuw. Dat is heel aardig. En ik weet, er zijn sommige mensen die worden dan boos als ik het zeg. Maar ik blijf van mening dat dit soort goede werken de meest eenvoudige zijn die er zijn. Het meest eenvoudige manier om zich een schat te verwerven in de hemel is deze. Het kost alleen geld. Maar dat is het eenvoudigste wat er is. Want ik blijf van mening dat het makkelijker is om je geld en je bezittingen weg te geven dan dat je jezelf stelt tot levend, heilig, goden welbehagelijk over. Vele mensen hebben er problemen mee omdat iemand hen verteld heeft dat ze geacht worden hun tienden te geven. U weet wel, de tiende penning, heb ik dus nagevraagd in Spanje, maar laat dat maar zitten. Maar de tiende penning, tegenwoordig vluchten de mensen naar Spanje om die niet te hoeven betalen. En vroeger hebben we er 80 jaar voor gevonden. Nou goed, kwamen de Spanjaarden naar Nederland om het te halen. Ik heb het nooit helemaal goed begrepen. Maar laat maar zitten. Maar het is inderdaad zo, mensen maken zich zorgen omdat ze 10% van hun inkomen zouden moeten geven. En daarna zeggen ze, nee, we leven onder de genade, dus het hoeft niet. 5% is ook genoeg. Ik vind dat een vreemde redenering. Ik vind het een heel vreemde redenering en een nog vreemdere toepassing van het begrip genade. Toch? Maar de discussie over de vraag of men alles niet die tiende zou geven, verduistert natuurlijk de Bijbelse gedachte dat men zijn lichaam zou stellen tot een levend, heilig, goden welbehagelijk offer. En dat is heel wat meer dan 10%. Dat is niet alleen het materiële bezit, maar een hele leven. Een hele lichaam, dat is waar het om gaat. Hè? Nou goed. Geven van geld in dit verband, dat wel de meest eenvoudige manier is om de Heer te dienen. En ook bovendien voor iedereen beschikbaar. Dat wil zeggen, iedereen kan dat doen. Nou goed. Maar zo zou het gaan, in elk geval. Maar hier hebben wij in Matteüs 19 deze rijke jongeling. En hij zegt, wat moet ik doen? Nou zegt de Heer, doe alles maar weg. En kom herwaarts, volg mij. En dan blijf ik volhouden dat het slechts het wegdoen van de eigen rijkdom of van de eigen bezittingen, daar gaat het uiteraard niet om. Men zou namelijk de Heer volgen. En hier trekt de Heer dus de lijn verder. Hij vroeg, wat moet ik doen? En dan nog een keer eigenlijk, wat moet ik doen? Maar toen het antwoord kwam, zei de Heer, nou doe dan dit, maar daarna volg mij. En mij volgen betekent ook gewoon mij geloven. Hè? Want een volgeling is niet noodzakelijk iemand die achter een ander aan sukkelt. Maar een volgeling is ook iemand die bepaalde gedachten overneemt. Een bepaalde lering overneemt. En daarom heten de discipelen discipelen. En daarom wordt het begrip discipelen ook dikwijls vertaald met leerlingen. Weliswaar niet in de Statenvertaling. Maar in andere kringen gebeurt het wel. Leerlingen, dus wat het betekent. Maar dat betekent volgelingen. Volg mij. Kom herwaarts, volg mij. Waarna de jongeling die dit woord hoorde, bedroefd heen ging, want hij had vele goederen. En het was een hoge drempel, kennelijk, waarvoor hij geplaatst werd. Leven onder de wet was niet voldoende. Het doen van goede werk is niet voldoende. Dat brengt je niets. Bij de Heer brengt je zeker niet bij eeuwig leven. Wat noodzakelijk is, is dat men de Heer zou volgen. En dat zelfs in de eerste plaats. Goed. Aardigheid is natuurlijk dat hier in dit schriftgedeelte verder niks over deze rijke jongeling gezegd wordt. Ik geloof in het parallele gedeelte in Marcus dat erbij staat dat de Heer deze jongeling beminde. Er ontstond dus toch een zekere affectie, zoals dat heet. Verbondenheid, gemeenschap. En het vervolg op het verhaal vinden wij niet in de Bijbel, maar daarbuiten. In wat ik hardnekkig blijf noemen de ongewijde geschiedenis. En om een tussenvorm te vinden in de kerkgeschiedenis. Want deze voor zover het klopt dan, zal ik maar zeggen, want dat kun je natuurlijk nooit bewijzen. Maar volgens de verhalen is deze jongeling vervolgens, heeft deze jongeling vervolgens inderdaad zijn rijkdom gebruikt om de heer te dienen. Dat wil zeggen, heeft het opgegeven en is het zendingsveld ingetrokken. In het bijzonder is hij terechtgekomen in een plaats die naar hem genoemd is, overigens, al waar hij ook begraven is, Saint-Maximin, moet je zeggen in Frans. Saint-Maximin. Afgeleid van zijn Latijnse naam, Maximinus. Want eerst had hij maximaal en daarna had hij minimaal. En vandaar de naam. Het lijkt alsof het uit een stripverhaal komt. En dat komt dicht in de buurt, want inderdaad, hij is gegaan naar Gallië. Of voor degene die liever de Bijbelse termen gebruiken, naar Galatië, Zuid-Frankrijk, naar Provincia Gallica, bij ons bekend als de Provence, maar in de Bijbel bekend als Galatië. U weet wel Galatië waarin de brief geschreven is, want hoewel daar verschil van mening over bestaat, de brief aan de Galaten werd geschreven aan de Galaten, namelijk de Galliërs. En Galliërs leven gewoonlijk in Gallië en niet in een of andere Romeinse kolonie in Klein-Azië. Turkije of hoe het maar heten mag, daar heb je toch, hè? Waarna meteen de achtergrond van de brief verklaard is, want de gedachte is dat juist in Gallia, Provincia Gallica, dat juist daar veel figuren die we kennen uit de geschiedenis, uit de evangelie, zal ik maar zeggen, Matthäus tot en met Johannes, dat veel van die figuren inderdaad nogal linea recta en nogal direct dus naar, want Latijn komt dan meteen om de hoeken, meteen naar Zuid-Frankrijk gegaan zijn en daar zich gevestigd hebben en daar het evangelie gepredikt hebben. Vandaar de ouderdom van het christendom, met name in dat gebied. Maar neem niet weg, het waren dus Joden die daar het evangelie gebracht hebben, die daar bovendien al terechtkwamen voor de roeping van de apostel Paulus. Ze hadden van Saulus dan wel Paulus nog nooit gehoord, enzovoorts. En ze hebben toch nog wel wat problemen veroorzaakt daar in Gallië, vooral vanwege de invloed van het judaïsme, de wet. Want hoe dan ook, al die zendelingen die daar waren, waren van huis uit gewend onder de wet te leven. En hun levenspraktijk begon deel uit te maken van de leer, de christelijke leer. En daar protesteerde de apostel Paulus dus zo heftig tegen. Bovendien, hetzelfde gebied onder een andere naam heet gewoon Spanje. Want de naam Spanje, Hispania. En maar goed, die naam Spanje werd in die dagen toegepast op het gebied ongeveer vanaf de Ebro, dat is halverwege Spanje namelijk, tot aan ongeveer de Rhône. En dat loopt dwars door de Provence, Provincia Gallica. En daar valt dat hele gebied dus in. Met name de term Spanje werd dus niet gebruikt in de, ter aanduiding van hetzelfde gebied als wat wij nu Spanje noemen. Met andere woorden, de naam Spanje is een beetje afgezakt naar het zuiden. Daar komt het ongeveer op neer. Maar heel de monding van de Rhône hoorde vroeger onder de naam Spanje. En Paulus zegt dus ook dat hij naar Spanje zou gaan. Zoals ook Lied zegt, hè, voordat ik weer naar Spanje rijd. Hij zegt, maar eerst ga ik naar... staat niet in de bundel, geloof ik. Maar er staat, eerst zou hij naar Jeruzalem, daarna naar Rome en via Rome zou hij naar Spanje reizen. Was het idee. En ik ben ervan overtuigd dat hij dat ook inderdaad gedaan heeft. Maar hij moet dan inderdaad in Gallië zijn aangekomen in beginsel. Hoe dat verder gegaan is, daar gaat het nou verder niet over. Maar het aardige is dat we deze man dus later terugvinden in de vroege kerkgeschiedenis. Daar komt het op neer. Goed. En hij is heel oud geworden. Waarna de Heer commentaar geeft op die rijkdom en zegt in vers 23, Jezus zei tot zijn discipelen, voorwaar ik zeg u dat de rijke bezwaarlijk in het koninkrijk der hemelen zal ingaan. Dat is moeilijk. En waarom dat is, lijkt me ook duidelijk. Een rijke heeft niet zoveel behoefte aan de Heer en zijn woord, want de rijke vertrouwt op zijn rijkdom. Zo is dat nou eenmaal. Ik denk dat ook de reden is waarom het evangelie in de praktijk dikwijls rechtstreeks gericht wordt aan arme mensen. En mensen die om andere redenen ongelukkig zijn of onzeker in het leven staan. Dat kan zijn vanwege armoede, kan ook zijn vanwege ziekte of wat dan ook. Maar ik betreur het altijd een beetje. Omdat het evangelie natuurlijk net zo goed bestemd is voor degenen die rijk zijn. Voor degenen die niet ziek zijn, die gezond zijn en hoe dat maar heten mag. En die het in het leven aardig kunnen redden. Het neemt echter niet weg dat dat juist degenen zijn die niet in de eerste plaats geneigd zullen zijn om hun toevlucht ergens te zoeken. Want er is helemaal geen reden om te vluchten. Ergens naartoe, begrijp je wel. En daarom de uitspraak... Ik zeg u dat een rijke bezwaarlijk in het koninkrijk der hemelen zal ingaan. Let op dat hij niet zegt dat het niet kan. Hij zegt het is moeilijk. Waarna, als u het mij vraagt, er zelfs een grapje over gemaakt wordt. Maar toch wel een leuke. Een diepzinnige. Die van vers 14 namelijk. Wederom zeg ik u, en wederom wil zeggen dat wat nu volgt eigenlijk hetzelfde betekent als de uitspraak in het voorgaande vers. Wederom zeg ik u, we zeggen nog een keer hetzelfde, maar nu met andere woorden. Het is lichter dat een kameel ga door het oog van een naald, dan dat een rijke inga in het koninkrijk Gods. En daar komt de gedachte vandaan dat een rijke helemaal niet zou kunnen ingaan in het koninkrijk Gods, want hoe krijg je een kameel door het oog van een naald? Waarna ik dan ogenblikkelijk de domme vraag stel, waarom zou ik een kameel door het oog van de naald halen? Kunnen we er niet beter wat anders voor? Goed, toen heeft men dus uitgevonden dat het berust op een verkeerde vertaling. Men zou kameel moeten vertalen met kamelenhaar. Ook een aardige vondst, natuurlijk, hè? Toch? Waarna de volgende vraag is, waarom zou je een kamelenhaar door het oog van de naald... Dat schiet ook niet echt op, natuurlijk. En waarom zou je dat doen? Zodat we hier zitten met één cryptogram, eigenlijk. Ja, want sommigen denken dat cryptogrammen puzzels zijn, maar dat is niet zo. Dat mag dan zo wezen, maar een cryptogram is een stijlfiguur. Maar wel een hele moeilijke om te begrijpen. En daarom een ideale puzzel. Hetzelfde geldt voor een anagram. Dat is net zo goed een stijlfiguur. Een letterkeer, broeder. Nog gaat er niet om. Dat zijn stijlfiguren. De staal. En dit is feitelijk een cryptogram. En een cryptogram, uitleggen hoe die werken is heel moeilijk, want er gebeurt zoveel in cryptogrammen. Dus ik zal het nou ook niet doen. Maar een van de dingen die je bij het oplossen van cryptogrammen in het oog moet houden, is dat er woorden gebruikt worden in een andere betekenis dan je op het eerste gezicht zou denken. En dikwijls doet men dat er bewust ook. Woorden worden in een zodanig verband gezet dat je meteen de betekenis van het woord denkt te hebben, maar het blijkt dan toch een andere betekenis te moeten zijn. Maar daar gaat het maar om, hè? Is dat moeilijk of niet? Nou goed. En zo gaat het hier ook, want er staat kemel. Maar waar staat het voor? Dat wil zeggen, wat betekent het feitelijk? Wat is dat, een kemel? En er staat oog van de naald. Maar de vraag is, wat is het eigenlijk? En de oplossing van dit cryptogram is betrekkelijk makkelijk. Niet voor ons, maar wel voor iemand die Hebreeuws kent. Want een kemel is een gimel. En een gimel is niet alleen de derde letter van het alfabet, maar tegelijkertijd ook 1-3. Om die reden schrijven wij 1-3 nog steeds als twee bulten. Nee, ik meen het serieus. Dat is zo hoor. Een gimel is een 3. Dus eigenlijk, de derde letter van het alfabet en met de getalswaarde van 3. En vervolgens, het oog van de naald is in het Hebreeuws 1 kof. En dat is onze letter Q. En daarom schrijven wij de Q als het oog van een naald. Echt waar. Maar dan de volgende vraag is, waar komen onze cijfers eigenlijk vandaan? En het antwoord is, Arabië. Het zijn Arabische cijfers en dus inderdaad Semitische. Ze komen daar uit de buurt. Dus zo gek is het niet. Want een Q schrijven wij als het oog van een naald. Dat wisten we erachter wel. Dat wil zeggen een heel groot oog en een klein naaldje er al. Want als je alleen het oog zou tekenen, dan zie je niet dat het oog van de naald is. Dus er komt een klein naaldje aan, maar het gaat om het oog. Dat is toch duidelijk? beetje gestileerd. Maar niettemin, dat is wat het is. Waarna het ingaan van een kameel door het oog van een naald hetzelfde blijkt te zijn als het delen van 100 door 3. Het halen van een 100 door een 3. Nee, van een, het halen van een 3 door een 100, sorry. Een kameel halen door het oog van een naald is dus het halen van een 3 door een 100 heen. Dat moet je maar eens proberen. Ik zeg altijd, als je dat probeert, blijf je met een hele kudde kamelen zitten. Reken er maar uit. 33,33333 tot Sint-Jutemus aan toe. En zelfs daarna vrees ik nog. Dat komt namelijk nooit uit. Met andere woorden, dat wordt heel moeilijk. Zie. Wij hebben gelukkig een andere oplossing. Wij schrijven tegenwoordig breuken. Dan zeggen we gewoon 3 1/3. Dan hebben we hem toch opgelost. Langs de andere kant, hè. Maar als decimale breuk lukt het dus helemaal niet. Nou goed, het kan dus wel, maar het blijft moeilijk. Nou, dat is precies waar het om gaat. Het kan dus wel, maar het is nogal zwaar. Zwaar in de betekenis van moeilijk, want dat is wat zwaar betekent, hoor. Echt. En zo staat het ook. Het is bezwaarlijk dat een rijke ingaat in het koninkrijk. De kameel staat dus voor de rijke. Waarna ik er nog wat van die kameel moet zeggen. De kameel is namelijk een bekend en erkend beeld van de mens. De mens op zijn levensweg. De kameel is namelijk dat beest dat wij kennen als het schip van de woestijn. Schip der woestijn moet je dan zeggen. Als plechtig wordt moet je naamvallen gebruiken. Dus het schip der woestijn. En binnen Bijbelsverband is het dan het dier wat onderweg is van Egypte naar Kanaan. Om maar een parallel te trekken. En de reis van de kameel door de woestijn is een uitbeelding van de levensweg van de mens. Geboren in slavernij is de gedachte en onderweg naar zijn vrijheid. Was de bedoeling of hij ooit in Kanaan aankomt, kortom of hij ooit vrij zal worden, is nog zeer de vraag. Hangt nog van het een en ander af. Maar dat is wat de kameel uitbeeldt. En dit streven naar vrijheid, het onderweg zijn van de slavernij naar de vrijheid, is per definitie religieus. Dat is wat religie is. Religie beoogt immers de verlossing van de mens. Waarvan? Ja, daar kunnen de verschillende religies niet helemaal over eens worden. Dus daar zal ik me ook niet mee bezighouden. Maar dat is ongeveer toch de gedachte. De verlossing, de bevrijding van de mens. Begrijp je wel? Vandaar dat de kameel per definitie niet slechts staat voor de mens, maar zelfs voor de religieuze mens. De godsdienstige mens. Nou, dan maak ik even een overstap. Er was een rijk mens. Die leefde alle dagen prachtig, staat er geloof ik. Enzovoorts, alle dagen feest vieren. En aan de poort van het kasteel, zal ik maar zeggen, van die rijke mens, zat een arme bedelaar onder de naam Lazarus. Waarna de vraag is, wie is die rijke man? Dat is makkelijk genoeg, want de arme man, de arme bedelaar, heet Lazarus, dus die weten we wie het is. Toch? Lazarus namelijk. Dus die arme bedelaar is eigenlijk gewoon de Heer Jezus. De enige echte Lazarus, Eleazar, Eliezer, Elazar, Lazarus, of hoe het maar mag heten in het Grieks dan wel het Hebreeuws. En de naam staat altijd voor Christus als de hoge priester van het nieuwe verbond. Eleazar. Vandaar dat Eleazar ook de naam was van de tweede hoge priester van het oude verbond. Namelijk de zoon van Aaron. Maar dat is een beeld van de Heer Jezus, die zich bevond buiten dat rijke leven van die rijke man. En uit het verband van de gelijkenis, maar ook in de gelijkenis zelf, blijkt waar die rijke man voor staat. Namelijk voor de religieuze Jood. Hetgeen feitelijk een pleonasme is, want kenmerk van het Jood zijn is de religiositeit. Religiositeit moet je dan weer zeggen, maar vooruit. Om het ingewikkeld te maken. De gedachte is namelijk dat rijkdom in de Bijbel onder andere de uitdrukking is van het godsdienstige leven. Dat godsdienstige leven dat zo rijk is aan inhoud. Rijk is aan voorschriften, aan rituelen, aan beleving en hoe het allemaal genoemd mag worden. Wij weten dat niet, maar wij kennen in ieder geval de uitdrukking het rijke Roomse leven. Maar de variant daarop luidt het rijke Joodse leven. En als je mij niet gelooft, dan moet je maar eens dat boek aanschaffen. Het grote, het Nederlandse standaardwerk voor degenen die iets willen leren over het Jodendom. Namelijk Joodse riten en symbolen. Dat is de titel. Van Rabijn de Vries. Ja, dat is uit de 30e jaren, maar het is altijd een herdruk. De grote kast zit zo in de winkel, grijpt zo het beetje winkel natuurlijk, hè. Dan haal je zo uit de kast. Want die beschrijft dan de Joodse riten en symbolen. En beschrijft dan hoe mooi en prachtig het allemaal wel is. En hoe rijk aan ornamenten Joodse leven is. In de vorm van levenspraktijken, voorgeschreven wetten, voorgeschreven voorwerpen, handelingen. Wat het allemaal wezen mag. Rijkdom. Maar het is nou net die rijkdom die men zou opgeven in de eerste plaats. Men zou namelijk alles wat deel uitmaakt van de wereld en van het eigen bezit, de streven van de mens, zou men opgeven. En in de eerste plaats dit soort dingen. In de eerste plaats religie. Want hoe dan ook, christendom, naar bijbelse maatstaven althans, is geen religie. Sterker nog, christendom is het tegenovergestelde van religie. Christendom is geen godsdienst. Godsdienst bestaat uit leven volgens bepaalde wetten, regels, voorschriften enzovoorts. Verrichten van voorgeschreven handelingen, wat het allemaal wezen mag. Christendom is het tegenovergestelde daarvan. Godsdienst, religie, is namelijk het doen van werken. Christendom is per definitie het tegenovergestelde daarvan. Namelijk, degene die niet werkt, maar gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Wij weten dat niet meer, om de eenvoudige reden dat men het begrip godsdienst op het christendom heeft toegepast, en omdat men het begrip geloof heeft toegepast op het begrip godsdienst. Heb je dat nog? Dus iemand die Mohammedaan is, die heeft ook een geloof, heet zoiets. Of iemand die Joods is, judaïstisch bedoel ik dus, godsdienstige zin, daarvan wordt gezegd, ja, die heeft al een geloof. Dat is niet waar. Ik zeg ook altijd prompt, nee, die heeft een ongeloof. Maar men had gewoon willen zeggen, hij heeft een godsdienst. Maar godsdienst is per definitie ongeloof. Dus het doen van eigen werken en beantwoord daarom eigenlijk aan wat ik altijd maar noem het evangelie van de slang. In de hof. Doe dit en doe dat en je zult worden als God. En dat is bijna hetzelfde als de wet, doe dit en gij zult leven. Maar bij nader inzien, de boom der kennis is goeds en is kwaads, want daar had ik het over, is natuurlijk een beeld van de wet. En daarom, men zal die rijkdom en dat rijke godsdienstige leven inderdaad opgeven. Dat is waar het om gaat en dat blijkt ook uit de versen die volgen, maar daarover hebben wij het na de koffie. Waarna de discipelen zeiden, want dit is een Joodse discussie, dus dat is niet eens vraag en antwoord, maar het is meer vraag tegen vraag. Hè? De vraag is dus, wie kan dan zalig worden? Ik herinner u aan de uitspraak uit vers 10. Indien het zo met de zaak des mensen staat, dan is het niet oorbaar te trouwen. Dat is hetzelfde als, wie zou dan kunnen trouwen? Zo van, onoplosbaar. Dat risico kun je niet nemen, zo eigenlijk onmogelijk. En hier heb je net zo een. Wie zal dan zalig worden? Want niemand kan hier eigenlijk aan voldoen. Waarna de Heer zegt, dat is bij mensen onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. En daarna wordt ineens Petrus wakker. En dat vind ik leuk. Ik vind het zo leuk, want de man die kan goed rekenen. Die heeft net een verhaal gevolgd over die rijke jongeling, die zou alles moeten verlaten enzovoort. En dan wordt Petrus wakker, want hij zegt, maar wij hebben alles verlaten. Hé, zie, daar staat er. Zie, wij hebben alles verlaten en zijn nu gevolgd. Wat zal ons dan geworden? Zo van, nou wil hij het wel weten ook, want hij voldoet aan, al aan deze dingen. De spelers meldt zich even. Inderdaad, en ik krijg ook een rechtstreeks antwoord. Hè. Een rechtstreeks antwoord, namelijk, de heer zegt aan hem, voorwaar, ik zeg u, dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, wanneer de zoon des mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. Met het vers worden heel moeilijke dingen gedaan, zal ik duidelijk zijn. Want het is natuurlijk toch een belangrijke en ook rechtstreekse en onbedekte uitspraak. En het noopt sommige mensen dan altijd om eraan te gaan rukken en trekken, om er wat anders van te maken dan er staat. Dat gaat zo met zo'n vers, hè. Maar je moet het gewoon nemen zoals het er staat. Er is helemaal niks moeilijks aan. De heer zegt, ik zeg u dat gij ook zult zitten op 12 tronen. Want dat is de hoofdzin, hè. Ik zeg u dat gij ook zult zitten, en dan had ik ook nog even weg, dat gij zult zitten op 12 tronen. En u zult begrijpen dat hij dat niet slecht zegt tot Petrus. Want wat Petrus nou met 12 tronen moet, dat is niet, ligt niet zo voor de hand. Ja. Hè, maar waarom zijn er 12 tronen? Omdat er 12 discipelen zijn. Ja. Dat is het goede antwoord, maar je begrijpt niet waar ik heen wil, maar ik deed met opzet zo. Dan krijg ik meteen de vaststelling, waarom staan er 12 tronen? Omdat er 12 discipelen zijn, dat is goed beantwoord. Maar de vraag is vervolgens, en hoeveel tronen zullen er zijn eigenlijk, waar vanaf of waar vandaan de 12 geslachten Israëls geoordeeld zullen worden? Ja, dat staat er dus niet. Sommigen maken er namelijk van dat deze discipelen met z'n 12, die zullen de regering vormen van Israël. En dan horen ze dus niet bij de gemeente. He? Noem nog eens zo'n schriftplaats. Nou, de 12 fundamenten, of waren het de poorten van het nieuwe Jeruzalem, met de namen van de apostelen, zijn dezelfde namen. Dit argument betekent helemaal überhaupt niks trouwens, wat ik nu zeg. Het klinkt alleen interessant. Maar daar is niks mee aangeduid verder, hè. Maar de gedachte is inderdaad dat er zijn 12 tronen, omdat er toevallig deze 12 discipelen zijn tot wie het gezegd wordt. En ik zie er geen problemen mee, want het punt is namelijk dat wij geacht worden te weten hoe dat nou zit in dat koninkrijk. In het koninkrijk, onder het nieuwe verbond en uiteindelijk in de nieuwe schepping, is God het hoofd van Christus, dat is hij nu ook. Maar dat valt nou even buiten ons betoog. Dus God is het hoofd van Christus, ontleend aan 1 Korinthe 11. God is het hoofd van Christus. Christus is het hoofd van de gemeente. Ontleend aan, laten we zeggen, Efeze 1. Nou ja, er zijn vele schriftplaatsen, dus dat hoef ik eigenlijk allemaal niet bij te vertellen. God is het hoofd van Christus. Christus is het hoofd van de gemeente. De gemeente is het hoofd van Israël, precies, niks moeilijks aan, toch? En Israël is het hoofd van de volkeren. Dan hebben we ze allemaal gehad, op het Rijk der Dieren daar. Maar ik dacht niet dat het van dezelfde categorie was, dus die houden er even naast. Ja, ze zouden heersen over het gedierte des velds van de vogel des hemels en de vissen der zee. Maar dat laat ik maar buiten beschouwing. Hebben we het rijtje? Dus, wie zal de volkeren oordelen? Dan natuurlijk zeggen we onder normale omstandigheden Christus, en want we nemen meteen degene die aan de top van de piramide staat. Beter dan om te zeggen God, overigens. Maar we kunnen het goed verantwoorden, het is namelijk waar, want hij staat boven hen. Maar als we nou niet zo ver zoeken, iets dichterbij blijven, zal ik maar zeggen, wie zal Israël oordelen? De gemeente. En wie zal de gemeente oordelen? Christus. En wie zal Christus oordelen? God, maar dat is al gebeurd. Hè? En God heeft al het oordeel vervolgens aan de zoon gegeven. Nou goed, de volkeren zullen geoordeeld worden door Israël. Israël zal geoordeeld worden door de gemeente. De gemeente zal geoordeeld worden door Christus. Waarna ik erop wijs dat Israël uit de volkeren afkomstig is. Even de piramide volgen. Israël is uit een volk afkomstig. De gemeente is afkomstig uit Israël. Christus is eveneens afkomstig uit Israël. Dus zo. En in zekere zin uit de gemeente, maar die is iets te moeilijk. Dus daar ga ik dan maar niet verder op in. Want ik liever zeggen wij het andersom. De gemeente is afkomstig uit Christus. Het is allebei te verantwoorden, maar in een verschillende context uiteraard. Dus ik ga er niet verder op in. Maar kijk, waar men zegt, maar de regering van Israël moet toch Israël zijn? Dat is ook zo. En waar de gemeente regeert over Israël, is dat omdat de gemeente inderdaad eerst geboren is binnen Israël. Want dat is natuurlijk nog altijd de clue van die hele kwestie van het eerstgeboorterecht van Efraïm. In casu het eerstgeboorterecht van de gemeente. Het is hetzelfde namelijk. Er is totaal geen verschil tussen. Het is volstrekt hetzelfde. Maar hoe dat ook zij, er hoeft geen enkel punt te zijn. Ook als Christus regeren zal over Israël, en dat is toch wat wij in elk geval geloven. Wel nu, Christus staat boven Israël, maar Christus is Israël. Maakt daar deel van uit, is daar de eerstgeborene van. Er is niks moeilijks aan. Niettemin staat hij erboven. Hetzelfde geldt voor de gemeente. Die zal boven Israël geplaatst worden. En is niettemin deel van Israël en uit Israël afkomstig. Dat is niet moeilijk. En die staat gewoon in Efeze. Heidenen zijn mede-erfgenamen van hetzelfde lichaam en mededeelgenoten zijn er beloften enzovoort. We worden gebouwd op hetzelfde fundament en noem maar op. Zo zit het er eenmaal. Met andere woorden, dat hier van de discipelen gezegd wordt dat zij zullen oordelen de 12 verslachten Israëls, betekent heus niet dat ze dan niet tot de gemeente behoren. Je kan net zo goed andersom redeneren en zeggen, zij zijn dus de gemeente of zij stellen de gemeente voor. En in de praktijk is dat ook zo, want de discipelen zijn gewoon een type van de gemeente. Meer dan dat, want later horen ze tot de gemeente. Ze werden er de eerstelingen ook van, want dit waren ongetwijfeld de eerste nieuwtestamentische gelovigen. De eerste, zeker in rangorde, de eerste gelovigen na of sinds de opstanding van Christus, daar gaat het maar om. En dus er is niks mee mis. Verder moet ik u zeggen dat het ook echt niet zo is dat de 12 discipelen zullen oordelen de 12 geslachten van Israël, zo van iedereen. Want als dat zo is, dan komen we niet uit namelijk, want er zijn 13 stammen van Israël, dus dat loopt ook niet echt vlot. Komt ook niet helemaal uit, toch? Dan wordt er één stam niet geoordeeld. We delen de stammen uit aan de discipelen, zal ik maar zeggen. Dan houden we er één over. Daar hebben wij natuurlijk al een oplossing voor gevonden. Die 13e geven we gewoon aan Paulus. Ik bedoel, daar kun je altijd wel wat voor bedenken. Dat is nog aannemelijk te maken ook, maar daar gaat het gewoon niet om. Het noemen van het getal 12 overigens, tot tweemaal toe, dat is ook niet voor niks, want 12 staat nog eenmaal voor heerschappij. 12 is de uitbeelding van heerschappij. Vandaar dat wij nog steeds het belangrijkste beginsel waaraan we onderworpen zijn, dat wil zeggen het belangrijkste beginsel dat over ons heerst, dat duiden we aan met 12, namelijk de tijd. Vandaar dat wij hebben 12 uren op de klok. En 12 maanden in het jaar. En 12 tekens van de dierenriem. Dat is hetzelfde, maar het laatste mag je niet zeggen, want het schijnt occult te zijn. Het eerste mag je wel zeggen. Want het weet toch niemand waar die 12 maanden vandaan komen, dus kan het ook niet occult zijn. Terwijl, aan de andere kant, als men niet weet waar het vandaan komt, is het per definitie occult. Eigenlijk. Duister, namelijk. Dus zodat je maar weer ziet wat een onzin soms verkondigd wordt, hè. Maar dat even terzijde. Maar in ieder geval, tijd wordt ingedeeld in 12, zo is het helemaal. Dag in 12 uren, het jaar in 12 maanden. Maar 12 staat inderdaad voor heerschappij. En vandaar ook 12 stammen van Israël, want zij vormen de regering van de volkeren straks in de toekomst. En vandaar de 12 discipelen als eerstelingen van de gemeente. Toch? Zo niks moeilijks aan. Vandaar die 12. Verder, er staat, ik zeg u dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, wanneer de zoon des mensen, enzovoort. Ook daaraan wordt gesleuteld, want ik heb eens iemand gekend, die was het met mij niet eens en die vond dat de komma ergens anders in de zin moest staan. Dan moet ik zeggen, hij staat op beide plaatsen, dus er valt weinig te verwisselen. Als ik de komma's verwissel, Dan staan ze nog precies op dezelfde plek. Dus dat schiet ook weer niet op, hè. Maar men vond dan dat er moet staan dat gij die mij gevolgd zijt, comma, in de wedergeboorte wanneer de zoon des mensen zal gezeten zijn op de troon zijn en heerlijkheid enzovoorts. Hebben jullie? Ik ook niet, want het maakt geen verschil namelijk. De discussie ging er dan over waar de comma moet staan, namelijk als volgt, namelijk dat gij die mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte zult zitten op 12 tronen. Of moet er nou staan, gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, comma, zult zitten op 12 tronen. Eerste argument, het Hebreeuws kent geen comma's. Het Grieks, en dit is Grieks van huis uit, ook niet. Dus we moeten het zelf zien uit te zoeken. Daarna zoeken we het zelf uit en stellen vast dat er geen enkel verschil bestaat in lezing. Want als de discipelen hem gevolgd zijn, dan zullen ze in de wedergeboorte zitten op tronen. De vraag is, hoe zijn ze in de wedergeboorte dan terechtgekomen? En het antwoord is, omdat ze hem gevolgd zijn. En de conclusie is dan, dus werd eerst de Heer Jezus zelf wedergeboren en daarna zijn discipelen. De andere lezing is, dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte. En de conclusie daaruit is precies dezelfde. Dan is de Heer Jezus eerst weer wedergeboren en daarna zijn discipelen. En wat voor problemen men ermee heeft, weet ik niet. Het probleem is dat men zegt van, ja, maar de Heer Jezus hoeft er niet wedergeboren te worden. Die is niet wedergeboren. Mijn antwoord is dan, ja, als hij niet wedergeboren is en wij wel, dan hebben wij zelfs zegeningen ontvangen boven Christus. Een andere antwoord is, want ik heb het nagevraagd aan Petrus, beslot. Die was er hierin betrokken. Peter zei, God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Welke levende hoop? Nou, die van die tronen. Weet je wel? Zit op tronen. God heeft ons wedergeboren, 1 Peter 1 vers 3. God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Want hoe dan ook, wedergeboorte is gewoon dood en opstanding. En opnieuw leven ontvangen, eeuwig leven namelijk, heb ik even gecheckt, ook bij Nicodemus. Johannes 3, de leraar Israëls, en hij wist deze dingen nu wel. Maar goed, de gedachte is gewoon dat de Heer Jezus zelf eerst stierf vanuit de dood opstond en dus wedergeboren werd. En de discipelen zouden hem daarin volgen en zijn met hem gestorven en begraven en opgewekt. Zoals ook wij overigens. We zijn met hem gestorven, begraven en opgewekt. En we zijn in hem en met hem gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Of hoe het verder allemaal maar heten mag. Dus er is niks moeilijks aan. Zij zouden hem volgen en ze zouden hem volgen in de wedergeboorte. Waarbij overigens het woord wedergeboorte hier gebruikt wordt, niet alleen voor de deur, zal ik maar zeggen, dood en opstanding, maar ook voor dat wat erachter is, het koninkrijk namelijk. Gebeurt elders ook hoor. Er wordt gesproken over het beërven van die eeuw, namelijk de opstanding uit de doden. Dat is precies hetzelfde, want door opstanding gaat men die eeuw binnen. En daarom wordt de ingang, de naam voor de ingang om zo te zeggen, gebruikt voor het hele ding. En zo wordt hier wedergeboorte gebruikt voor heel het koninkrijk. En op een andere plaats wordt opstanding gebruikt voor heel het koninkrijk. Omdat men door wedergeboorte, namelijk door opstanding, binnengaat. Daar is dus niks moeilijks aan. Verder, wanneer gij mij gevolgd zet in de wedergeboorte, zult gij zitten op tronen. Wanneer? Nou, in elk geval nadat gij mij gevolgd zult zijn in de wedergeboorte, maar niet voordat de zoon des mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid. Heb je dat ook nog? Maar de vraag is, en zit de zoon des mensen al op de troon zijner heerlijkheid? Kun je makkelijk zeggen nee, want de 12 geslachten Israëls worden nog niet geoordeeld. Of zijn nog niet geoordeeld. Dus zover is het nog niet. En andersom, beter argument is natuurlijk vast te stellen dat dit zitten van de zoon des mensen op de troon zijnde heerlijkheid pas genoemd wordt in Matteüs 24. Dat is niet zo ver hier vandaan. Matteüs 24 vanaf vers 31. Waar staat, en wanneer de zoon des mensen zal komen in heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijnde heerlijkheid. Een aardig vers om aan te geven dat de discipelen die met hem zouden zitten op de troon zijner heerlijkheid ineens veranderd zijn in engelen. Heb je dat? Of ga ik nou te snel? Wanneer de zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. Dat zijn dezelfde uitdrukkingen. En ik geloof dat het de enige plaats is waar die uitdrukkingen zo gebruikt worden. Na Matthäus 19. Maar in Matthäus 19 zou hij zitten op de troon. En ook de discipelen, dat gij ook zult zitten op 12 tronen. Dus de Heer met zijn discipelen. En in Matthäus 24 zei ik, hè? Ik moet zijn 25, hoor, sorry. Maar dat wisten jullie toch wel. Nee, joh. Nou goed, Matthäus 25, daar staat dat hij zal komen met al zijn heilige engelen. Waaruit de conclusie getrokken zou worden, voorzichtig, dat de discipelen veranderd zijn in engelen. En dat is ook zo, want degene die die eeuw zullen verwerven, namelijk de opstanding der doden, huwen niet en worden niet ten huwelijk genomen, want zij zijn de engelen gelijk. Uitspraak over de gelovigen van vandaag. Dat heb ik even nagevraagd in de Hebreeënbrief. Daar staat inderdaad, wij zijn gekomen tot die gemeente van eerstgeborenen en tot die tienduizenden engelen die in de hemelen zijn, weet u wel. Want aardigheid is dat al vanaf de tijden van het Oude Testament. Deze engelen die de Heer zouden begeleiden in zijn wederkomst, dat die engelen gewoon staan voor de gemeente. Voor zover engelen hemelse wezens zijn, klopt het precies, want wij zullen hemelse wezens zijn. Toch? En het is dus de manier waarop in het Oude Testament gemeentelijke waarheid verborgen wordt. Meestal, en zeker in deze tijd van het jaar, wijs ik ogenblikkelijk naar de geschiedenis van de geboorte van de Heer Jezus in Bethlehem. Namelijk wijs ik op de verschijning van den engel, des Heren, aan de hemel. Nou ja, het was niet op de Olijfberg, maar vanaf de Olijfberg kan je dat wel degelijk zien, hoor. Als het in de lucht boven Bethlehem is. Dat is maar 6 kilometer. Kun je met gemak zien. Nou goed, in elk geval, daar staat er, en terstond was de middenengel een leger des hemels, een heerlegers, prijzende God en zeggende. En dat leger van hemelse heerlegers is gewoon een uitbeelding van de gemeente. Niks anders dan dat. Zoals die zou verschijnen samen met de Heer aan het eind van de 70e week, bij zijn wederkomst dus, op de Olijfberg. Nog een paar kilometer om. En in de praktijk maakt een paar kilometer ook niet zoveel verschil uit. Hè? Goed. Nou, dan laat ik het even bij. Maar dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid en voor hem zullen de volken vergaderd worden, et cetera, et cetera. En waar het om gaat is dat deze gebeurtenis uit Matthäus 25, vers 31 en verder plaatsvinden 40 jaar na de opname van de gemeente, 33 jaar na de verschijning van de Heer op de Olijfberg, kortom, bij de aanvang van de 1000 jaren. Namelijk wanneer het koninkrijk werkelijk openbaar zal zijn en de volkeren geoordeeld zullen zijn, dan wel worden. Definitief. Het oordeel over de volkeren. Dan namelijk, in die dagen, zullen de discipelen en daarmee heel de gemeente ook zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. En daarna moet ik er nog iets aan toevoegen, in de laatste minuten. Want daarmee wordt dus gewezen op een relatie tussen de gemeente en Israël. Het is ook zo, het neemt echter niet weg dat er zelfs aan de Korintiërs geschreven wordt, weet gij niet dat wij de wereld zullen oordelen? Weet gij niet dat wij de engelen zullen oordelen? En als dat zo is, dan toch zeker Israël. Ik kan niet missen. En nog een opmerking is deze. Deze relatie tussen de gemeente en Israël is eigenlijk ook niet anders dan de praktische uitwerking van wat in de Bijbelse typologie genoemd wordt. Het huwelijk van de bruidegom en de bruid. Want hoe dat ook zij, de bekende bruid uit de Bijbel is Israël en de bekende bruidegom uit de Bijbel is Christus, inclusief de gemeente, namelijk zijn lichaam. Hetgeen blijkt uit sommige expliciete uitspraken daaromtrent reeds in Jesaja. En de gedachte is dus dat aangezien de man het hoofd is der vrouw, is dus de gemeente het hoofd van Israël. En ook dat drukt zich dus in deze uitspraken uit. Nou goed. Daarnaast ben ik geneigd te citeren uit Colossense 3. Namelijk, zoek de dingen die boven zijn waar Christus is zitten aan de rechterhand Gods. Zoek niet de dingen die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen. Met God of bij God. En wanneer Christus zal geopenbaard worden die ons leven is, zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Thessalonicenzen zegt dan, daarom gaan we hem ook van tevoren tegemoet. Omdat we daarna met hem geopenbaard zouden worden in heerlijkheid. En als het één keer over is dat hij zichtbaar zijn koninkrijk op aarde zal gevestigd hebben of zal vestigen, of wanneer hij zal zitten op de troon zijner heerlijkheid, uiteindelijk, en dat is dus bij de aanvang van de 1000 jaren, zullen wij delen in zijn heerlijkheid. Dat is maar waar het om gaat, hè. Nou. Terug naar Matthäus 19, vers 29 inmiddels. En zo wie zal verlaten hebben huizen of broeders of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers om mijns naams wil. Let op, om mijns naams wil. En men zou de uitspraak lezen samen met die van vers 12. Er zijn gesnedenen die zichzelf gesneden hebben om het koninkrijk der hemelen. En ik hoop dat u nou begrijpt dat dat hetzelfde betekent in de praktijk. Dingen opgeven. Zich bewust zijn dat men gestorven is. Dat wil zeggen, men zou zijn leven verliezen. Johannes, die spreekt er minder plastisch over en wat diepzinniger, maar ook wat cryptischer overigens. Johannes zegt gewoon, wie zijn leven zou willen verliezen, zal het behouden. En wie zijn leven zou willen behouden, zal het verliezen. Dat wil zeggen, wie het niet zal verliezen, zal het niet behouden. En wie dus niet opgeeft, die zal het niet ontvangen. En dus moest de rijke jongeling zijn leven opgeven, want je kunt rustig zeggen dat iemands rijkdom zijn leven is. In de praktijk is een hoge mate bepalend voor dat leven immers. Maar als hij dat niet opgeeft, zal hij het leven niet behouden, namelijk het eeuwige leven. Dat is wat het is, hè. Dus zo wie zal verlaten hebben, puntje, om mijns naams wil, die zal 100-voud, dat wil zeggen 100%, ontvangen. En het eeuwige leven werven. En betekent uiteraard namelijk, het is gewoon namelijk het eeuwige leven beërven. Let op dat er niet staat het eeuwige leven ontvangen, ook niet het eeuwige leven ingaan, maar in plaats daarvan wordt de uitdrukking beërven gebruikt. En bij beërven gaat het ook heel uitdrukkelijk om loon. Want als dat niet zo zou zijn overigens, dan zou hier staan dat wij al die dingen zouden moeten verlaten om wedergeboren te worden. En u en ik weten dat dat niet waar is. En bovendien in strijd is met wat de schrift elders leert. Wij zouden geloven namelijk om wedergeboren te worden. Maar waar wij bovendien bereid zijn om ons leven, onze rijkdom of wat het maar is, op te geven terwille van de Heer en terwille van de dienst aan hem, zullen wij ook beloond worden en erven. En ik zeg het nogmaals eens een keer, het is één ding om door geloof het koninkrijk binnen te gaan. Het is een ander ding om door de navolging van Christus het koninkrijk te beërven.